Nieuw Business Radio, live vanaf het Nationaal Warmtecongres 2018, wordt mede mogelijk gemaakt door Greenvis.
Nieuw Business Radio. Non-stop, lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
Live vanaf het Warmtecongres in Nijmegen in de vereniging praten wij de hele dag met experts op het gebied van de warmtetransitie. Want we gaan van het gas af en dat betekent dat er iets anders voor terug moet komen. En de vraag is, wat is dat dan en hoe krijgen we dat voor elkaar? Want ja, iedereen zit nu aan het gas, of bijna iedereen, en iedereen moet er vanaf. Dat is nogal een verandering. In de studio hebben we Ewald Slingerland en hij is ontwikkelaar van die warmtetransitie van warmtenetten. Ewald,
ja,
wat leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Leg even uit wat je doet dan.
Nou, wat ik doe is, ik ontwikkel duurzame warmtenetten. En dat betekent eigenlijk dat ik de vraag naar duurzame warmte en het aanbod van duurzame warmte aan elkaar verbind. Kort gezegd.
Ja. En geef eens een voorbeeld van het aanbod van duurzame warmte. Waar komt dat vandaan?
Nou, het aanbod van duurzame warmte kan zijn geothermie. Dat je warmte uit de bodem gaat halen. Dat kan zijn het gebruik maken van lokale biomassastromen. Houtsnippers, die liggen te rotten in de omgeving die je kunt gebruiken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan industrie. Restwarmte die nu de lucht of het water ingaat. En die je dus nuttig kunt inzetten om huizen en andere panden mee te verwarmen.
Aha. En moet ik het dan zo zien dat in de toekomst, als ik op zo'n warmtenet aangesloten ben, dat ik gewoon warm water gezellig binnenkrijg via een leiding?
Ja, inderdaad. Ja,
dus geen gas, maar water.
Inderdaad. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Dus een warmtenet is warm water in een buis. En daar heb je er altijd twee voor nodig. Dus je krijgt warm water aangeleverd. Dat gebruik je in je radiator en als je gaat douchen bijvoorbeeld. En het afgekoelde water dat stroomt dan weer terug. En dan is het circuitje weer rond als het ergens wordt opgewarmd bij de bron.
Mooi.
Ja.
Neem ons eens mee. Neem eens een gebied waar jij actief bent, waar je aan het ontwikkelen bent. Dat begint natuurlijk bij iemand die jullie een vraag stelt. En wat gebeurt er dan? Wat ga je dan doen?
Ja, dus dat is wel grappig hoe zoiets begint. Hè? Dus er zijn heel veel mensen met ideeën. Dat kan zijn omdat er ergens een lokale bron is. Bijvoorbeeld de industrie die warmte over heeft. Dat kan ook zijn omdat er steeds meer vanuit gemeentes en netbeheerders gebieden worden aangewezen om daar iets anders te verzinnen voor aardgas. En eigenlijk moet je ervoor zorgen dat dat bij elkaar komt. En daar ligt ook de grote uitdaging. Het is natuurlijk niet zozeer een technische opgave, als wel veel meer een complex vraagstuk met veel verschillende stakeholders. Iedereen zijn eigen belangen, iedereen zijn eigen tijdlijnen. En dat maakt het vaak complex.
Ja.
Maar een goed voorbeeld is denk ik wel wat ik kan geven is Hardenberg. Ik weet niet of je het kent, Hardenberg.
Oh, is dat ergens in het oosten volgens mij toch?
Ja, ja, hè? Ja dat is in Overijssel inderdaad.
Oef.
Ja, ja. En dat is heel grappig. Dat daar is al meerdere decennia zit Wavin is daar gepositioneerd. Die maakt daar plastics voor onder andere kratjes, et cetera. En daar is ooit een keer een project gestart. Van kunnen we nu iets doen met die warmte van Wavin? Dus die hebben warmte over vanuit hun koelprocessen. En dat is zo'n 20, 30 graden. Kunnen we daar iets mee? Nou, wij zijn er op een gegeven moment bij betrokken geraakt om iets met die warmte te gaan doen. En je kunt je voorstellen, 20 graden is niet voldoende om direct al te gebruiken als verwarming. Hè? Want dan heb je toch iets hogere temperaturen nodig. Dus we hebben daar nagedacht, kunnen we dat verbinden met een opgave in het gebied? En dat is dan een
maar
opgave
even terug,
van
even terug, want ik moet het snappen.
Ja?
Het begint dus bij, wat komt eruit? En in dit geval was dat 20 graden. Dat is de warmte die ze over hebben.
Ja. Zeker.
En daar begint dan jullie opgave ook, toch?
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Nou, die hebben we. We hebben een leverancier van warmte.
Ja.
En dan?
Nou, wat je dan ziet is dat je een leverancier, een producent van warmte hebt. Maar dan moet je natuurlijk nog maar gaan verbinden met elkaar. En wat is dan een hele goede manier om warmtevragers bij elkaar te zoeken? Dat is een ontwikkeling van een nieuwbouwgebied. Zo ook in Hardenberg. Daar heb je bijvoorbeeld het gebied Marslanden. Marslanden tweede fase. Dat gaat uiteindelijk om zo'n paar honderd woningen. En die woningen die worden natuurlijk nieuw gebouwd. Hè? Die zijn beter geïsoleerd. En daar kun je al veel meer iets doen met die lage temperaturen. Dus dat is een hele logische koppeling. Maar er zit nog wel een afstand tussen. Hè? Dus dan moet er wel geïnvesteerd worden in de warmteleidingen. Om dat er naartoe te brengen. En wat je eigenlijk ziet is bij dit soort projecten is dat het vanwege die afstand heel lastig is om dat op een rendabele, financierbare manier te doen. Daarom zijn we in Hardenberg ook gestart met het zoeken naar andere bronnen. Hè? Dus een stukje creativiteit daar ook laten zien. Hardenberg ligt in een redelijk bosrijke omgeving waar relatief veel biomassa ook beschikbaar is. En daar zijn we nu ook bezig met de plannen om naast die warmte van Wavin dus ook een bioketel neer te gaan zetten die wat hogere temperaturen kan maken. Die het ook mogelijk maakt om bestaande woningen Denk aan scholen, ziekenhuizen, kantoren, zwembaden, om die op warmte aan te sluiten. En dat maakt vaak, die combinatie van verschillende bronnen, maakt dan dat zo'n business case maakbaar, financierbaar en dus haalbaar wordt.
Maar kon je ook zeggen, begint bij die warmtebron, dan ga je met allemaal mensen praten. Eigenlijk is die warmtebron voor de opgave die er is, voor dat nieuwbouwwijk, is eigenlijk niet heel erg geschikt. Maar omdat je toch al aan het praten bent, kom je weer bij andere mensen terecht. Dus je bent eigenlijk, ja, dat klinkt onaardig, je bent een soort oliemannetje die zorgt dat iedereen er überhaupt over na gaat denken en met elkaar gaat praten.
Ja, en ik vind het voor mezelf ook wel de uitdaging en ook de taak om dan niet alleen, zeg maar even het laaghangend fruit, hè, dus de relatief makkelijke gebouwen dan aan te sluiten op dat soort warmtenetten, maar direct na te denken over toekomstbestendig ontwerpen. Dus hè, een warmtenet leg je aan voor 45 of 50 jaar of nog langer in de grond. Op het moment dat je dat doet, dan wil je dus wel zorgen dat je over een jaar of 10, 15... ook de wat moeilijkere panden die misschien nu nog lastig aan te sluiten zijn, dat je die in de toekomst kunt aansluiten.
Ja.
En daar is het voor nodig dat je, zeg maar, extra investering natuurlijk aantrekt voor iets wat je nu nog niet kunt financieren vanuit je business case, want je hebt nog geen afzet van die warmte.
Ja, ja. En dan moet iemand instappen die snapt dat het echt voor de lange termijn is.
Ja, zeker.
Oké, okay,
ja.
Dus we hebben een warmtebron nodig, we hebben een afnemer nodig, we hebben een financier nodig. Wie financiert zoiets? Met wie ga je dan praten?
Ja, dus in dit specifieke geval is het een combinatie van drie netwerkbedrijven. Dat is Cogas, dat is Entra en dat is Enpuls. Enpuls is van Enexis, Entra is van Rendo. Dat zijn eigenlijk drie lokale netbeheerders die daar actief zijn in dat gebied. Dat is ook wel redelijk uniek, hè? Want vaak zie je dat gemeentes en netbeheerders aan bal zijn gezet om iets te gaan doen. Maar dan is het vaak één netbeheerder die functie pakt, of die rol pakt. En dit is een combinatie van drie. Maar goed, zij zien dat vanuit een maatschappelijke rol en een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor juist dat toekomstbestendig ontwerpen en investeren in die warmteinfrastructuur als hun taak om daarin te doen. Dus dat is direct de partij waarmee je gaat praten om te gaan investeren in de warmteinfrastructuur. Dat is nog even los van de bron en los van de daadwerkelijke leveringen. Ja. Dus het gaat puur om de infrastructuur.
En zijn die netwerkbeheerders dan ook de clubs die de exploitatie gaan doen, die zorgen dat het blijft doen, dat als het misgaat, dat ze de grond weer openmaken om die leidingen weer te fixen?
Ja, van het warmtenet dan inderdaad.
Ja. Ja. En zie jij dat dan ook als de... Hè, want voor die netbeheerders betekent het ook nog wat, hè? Dat het gas weggaat.
Ja.
Zie je dat als ook hun logische rol om dan om die gasbuizen eruit te halen en daar de waterbuizen in te stoppen voor dat warmtenet?
Ja, nou, dat denk ik wel. Ik vind van wel. En dat heeft ermee te maken dat je op deze manier, zeg maar, het meer in een nutsfunctie trekt. He, dus je maakt het hier veel meer maatschappelijk mee. En dat hadden we vanochtend ook al in de presentaties van het warmtecongres. Het is natuurlijk een eerste levensbehoefte. Dus in die zin een primaire behoefte, he, warmte. Het comfortabel krijgen van je woning binnen afzienbare tijd. Tegen een betaalbare, op een betaalbare manier. En onder acceptabele voorwaarden. En als je kijkt naar meer de traditionele warmtebedrijven, die moeten daar denk ik ook nog wel in mee. Die moeten dan nog wel in groeien. Maar typisch leggen die een warmtenet aan van A naar B. En alleen voor het leveren van B. En niet zozeer voor de toekomstige aansluitingen. En dat is de discussie waar we nu in zitten. En dat is denk ik het mooie ook van deze sector. Die is echt, de sector zelf is een transitie om uiteindelijk woningen van aardgas af te krijgen.
Ja. Ja. Nou hebben we die rollen. Hè? Dus we hebben de financier, de exploitator, we hebben de leverancier van de warmte, we hebben de afnemer. Wie zitten er nog meer in dit stakeholderveld?
Ja, dus de leverancier van warmte is dan wel een ding, dat is wel een aandachtspunt, hè? Want die moet je wel zoeken. De netbeheerder mag dus niet de warmte gaan leveren. Hè? Want dat is dan dat moet een partij zijn die conform de warmtewet dat natuurlijk gaat doen. Maar heel belangrijk is natuurlijk een gemeente, hè? Die daar faciliteert, maar die daar ook een voorbeeldfunctie heeft. Namelijk het aansluiten van hun panden op het warmtenet. Om daarmee te laten zien dat het een betaalbare en een goede oplossing is.
Ja, en daarmee heb je ook gelijk het begin van je business case, omdat je dan je eerste echte grote klant hebt.
Ja. Zeker.
Hey, even een gek ding, hè? Want die warmte die komt dan in dit geval bij dat bedrijf bij Wavin vandaan, die plastics maken.
Ja.
Stel je voor, hè? Je hebt het allemaal geregeld, het warmtenet is er, zij raken hun warmte kwijt. Nou, met een beetje mazzel verdienen ze er nog een beetje aan, hartstikke leuk. Iedereen blij, vervolgens gaat het bedrijf failliet.
Ja.
Of de fabriek staat stil. Wat doe je dan?
Ja, dus dan moet je je backup voorziening moet je inzetten.
Okay.
Maar dat is wel een terechte vraag natuurlijk. Hè? Dat zie je ook in andere industriële restwarmteprojecten. Van je maakt jezelf wel afhankelijk van één partij. Je kan nog een contract voor 20 of misschien zelfs 30 jaar tekenen met zo'n producent van warmte, met zo'n industrie. Maar dan is nog maar de vraag van wat gebeurt er over 5 jaar? Nou,
en het is hun core business niet, hè?
Nee.
Ik denk dat ze denken, god, dat is leuk en mooi meegenomen. Maar ja, bedoel, blijft een club die plastic maakt.
Ja, en een van de strategieën om daarmee om te gaan is dat je dus ook meerdere bronnen op het net gaat invoeren. In ieder geval in het begin heb je er dus nu al 2, hè? Want je hebt die combinatie van lokale biomassa en die restwarmte. En op termijn wil je ook dat het een zogeheten open net dan ook is. In die zin dat er dus ook andere producenten van warmte op dat net kunnen gaan leveren. En dat is ook een van de dingen die de netbeheerders of de netwerkbedrijven ambiëren.
Ja. En dan komt er weer bij kijken, hoe zorg je dan dat dat weer geregeld is? Dat er niet te veel warmte op het net komt? Dat is ook nog wel een interessante rol.
Absoluut, ja. Dus dat is een enorme uitdaging. Want je kunt je inderdaad voorstellen dat iemand met warmte, die warmte over heeft, die zegt van nou, het is een open net. Fantastisch, we gaan leveren op het net.
Ja.
Maar er komen niet per se afnemers bij. En ja, dat betekent dus dat je gaat concurreren met de andere opwekker, de andere bron die er al op zat. Dus dat is zeker een aandachtspunt. Ja.
En hoe gaat dat dan werken? Zijn er al ervaringen mee op plekken waar al zo'n warmtenet is?
Nou, in het buitenland zijn er wel wat ervaringen. Denemarken, Zweden. Maar eigenlijk zie je dat de discussie over open netten, en dan aan de bronkant bedoel ik dan, dus dat er meer de producenten op kunnen voeden. Die discussie die loopt nu een jaar of 2. Maar die loopt nog wel even door. Want er is ook een grote onzekerheid over hoe dat precies eruit gaat zien. En ja, de enige manier hoe je daar zeg maar concrete input voor kunt leveren voor zo'n discussie is om gewoon te gaan doen. Ja. Gaan proberen.
Ja, en dat ben jij aan het doen.
En dat ben ik aan het doen.
Ja. Waar ben je het meest trots op? Welke doet het al, loopt al, werkt al?
We zijn nu vanuit Greenfish zijn we nu een jaar of anderhalf bezig met ontwikkelen. En wat je ziet is dat er nu projecten zeg maar richting financial close gaan. Dus we zijn er nog niet. We hebben nog niet in die zin projecten in daadwerkelijk draaiende. In ieder geval niet degene waar we zelf gestart zijn met het initiatief om te ontwikkelen. Maar waar ik wel het meest trots op ben, is juist dat ik in deze fase van, dus idee en conceptplan, dat hebben we heel veel. Maar juist de fase van dat plan verder brengen naar een businessplan, inclusief contracten, inclusief financiering. Dat is een traject waar ik nu heel veel mee bezig ben. En ik zie dat daar ook echt goede stappen worden gemaakt. En we zijn er denk ik ergens medio volgend jaar, kunnen we zeg maar daar de fles opentrekken.
Oh, wauw.
Ja.
En dat is in Hardenberg dan?
Ja, en dat geldt eventueel ook op andere plekken. We zijn met een aantal trajecten bezig en dit is een voorbeeld. Ja.
Heb je nou, dat ga ik namelijk iedereen vragen vandaag. De uitdaging is enorm, hè? Volgens mij beseffen we ons dat bijna niet. Maar alles en iedereen moet om.
Ja.
Dit gaat volgens mij iedereen raken, behalve die paar mensen die al een zelfvoorzienend huis of een zelfvoorzienend kantoorpand hebben.
Ja.
Gaat het snel genoeg?
Goeie vraag. Die volgens mij niemand kan beantwoorden.
Maar wat is je gevoel? Wat denk je?
Mijn gevoel is dat het niet snel genoeg gaat. En dat is ook een van mijn drijfveren om echt hard aan de slag te gaan met deze warmtetransitie, wat ik nu ook aan het doen ben. Maar ja, je hebt natuurlijk ook maar so much wat je zeg maar kunt beïnvloeden en het tempo kan bepalen. Wat ik wel zelf heel sterk heb, en dat hebben we bij Greenfish allemaal, is om vandaag te starten met dingen. En niet te lang daarover te blijven praten. En misschien af en toe dan een project zeg maar tot een halt komt. Hè, omdat daar vanwege verschillende redenen dus geen schot meer in zit. Maar ook bij een aantal projecten dus wel echt verder komt. En echt tot de realisatiefase overgaat. En dat is volgens mij waar in de warmtransitie de grootste behoefte aan is. En probeer ik invulling aan te geven.
Mooi.
Ja.
Ik wens je ongelooflijk veel succes mee. En fijn dat je daar je tijd en je energie in steekt. Ewald Slingerland van Greenfish.
Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.